Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anna de Haas en het is maandag 8 april. De regels voor cyberveiligheid bij bedrijven worden fors uitgebreid. En dat kan ook bestuurders gaan raken.
Je kan boete krijgen, je kan waarschuwingen krijgen. En in een bepaalde categorie bedrijven kun je zelfs tijdelijk uit je functie gezet worden. En dat is natuurlijk echt best wel heftig.
En bij Blokker staat één vraag centraal.
Hoe je weer zwarte cijfers schrijft, dat blijft een uitdaging.
Dit is de dagkoers van het FD. Nog altijd schieten veel bedrijven tekort op het gebied van cyberveiligheid. Reden voor de EU om de regels flink uit te breiden. Je hoort van tech-redacteur Sandra Olsthoorn hoe dat er in de praktijk uit komt te zien.
Dat betekent dat je over veel meer onderdelen van je bedrijf moet laten zien dat je het doorgelicht hebt op, heb je je beveiliging op orde. En dat je moet laten zien bijvoorbeeld dat je ook je leveranciers hebben gevraagd op hun beveiliging. Want een van de bekende manieren voor cybercriminelen om bij een organisatie binnen te komen is om de zwakste schakel in een keten te pakken. Dus net die ene toeleverancier die toegang heeft tot de systemen van een bedrijf, maar die zelf zijn beveiliging niet zo goed op orde heeft. Nou, dat zijn onder andere dingen die daarin staan. En wat echt heel anders is ten opzichte van de vorige regels ook, is dat het wordt echt wel heel veel strenger in de zin dat bestuurders van bedrijven die veel te lax zijn geweest, of die niet eens achteraf, maar waarvan de toezichthouder zegt, je hier laat je het echt liggen, dat die bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Je kan een boete krijgen, je kan waarschuwingen krijgen. En in een bepaalde categorie bedrijven kun je zelfs tijdelijk uit je functie gezet worden. En dat is natuurlijk echt best wel heftig. En dat is waarmee de Europese Commissie eigenlijk wil laten zien van we zijn een beetje klaar met waarschuwen. Want we horen om de haverklap natuurlijk verhalen, niet eens zozeer verhalen van bedrijven of organisaties waar het misgaat, want daar hangt een groot taboe omheen. Het wordt niet zo snel naar buiten gebracht. Maar er wordt natuurlijk al wel heel lang door cyber-experts gewaarschuwd van er gaat echt heel erg veel mis. En over het algemeen is de beveiliging gewoon niet op orde. En door extra strenge regels op te leggen en het dus zo expliciet een zaak voor de boardroom te maken, hoopt Europa om het beveiligingsniveau een beetje op te kunnen krikken.
Ja, het klinkt alsof de meeste bedrijven daar dus nog niet zo goed op zijn voorbereid. Hoe kan dat eigenlijk?
Wat wij horen is dat bedrijven die al wel onder die regels vielen, dat zijn bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven of de energiebedrijven of de banken, vaak hele grote instellingen, die zijn er al heel lang mee bezig en die doen het ook schijnt best wel oké. Maar met die nieuwe regels komt er gewoon een hele grote groep bedrijven in beeld die, waarvan het vermoeden is dat ze gewoon nog te makkelijk denken en zich niet realiseren dat ze de gevolgen wel eens veel groter kunnen zijn dan dat ze voor ogen hebben. Een voorbeeld wat wij gebruiken in ons artikel is de kaashek. Dat is van een paar jaar geleden waar een toeleverancier van of een vervoersbedrijf de IT-systemen werden gegijzeld. En vervolgens de vrachtwagens niet meer naar de Albert Heijn konden om de kaasafdelingen te bevoorraden. Wat leidde tot lege schappen. Die hebben achteraf allerlei maatregelen genomen om hun beveiliging te verbeteren. En daarvan zei de directeur toen ook in de media van je gaat toch vanuit die vrachtwagens kunnen altijd wel blijven rijden. Ja, dat is dus niet zo. Als jouw systemen plat liggen, dan komen er geen orders meer binnen. Dan weet je niet wat er in je magazijnen ligt. Dan worden je vrachtwagens ook niet bevoorraad. Dus wat we horen van experts van bedrijven, staan er gewoon niet zo bij stil, organisaties, van wat de consequenties kunnen zijn. En dat het ook wel verder gaat dan alleen dingen die er bij hun fout gaan. Dat er een hele keten vervolgens geraakt kan worden door een probleem bij één organisatie. En dat is dus ook het gevaar waar overheden en de Europese Unie zo bang voor zijn, dat er een keer een groot incident komt wat gewoon de hele maatschappij plat kan leggen. En dat hoeft helemaal niet via een hele grote organisatie te gaan.
Kan het allemaal kleine hacks eigenlijk veel platleggen.
Ja, precies. En het zijn dus ook niet alleen cybercriminelen die bedrijven willen gijzelen. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met statelijke actoren, hackers uit Rusland of China die iets kwaad in de zin kunnen hebben.
En die regels moeten dus gaan zorgen dat bedrijven er strenger op gaan toezien om dit te voorkomen. Hebben bedrijven nog genoeg tijd? Want die regels gaan volgens mij in 2025 in.
Ja.
om het op orde te krijgen.
Ja, in Nederland gaan ze wat later in, want eigenlijk was de deadline van Europa was oktober van dit jaar. Nou, Nederland gaat dat niet halen. Die Europese regels moeten omgezet worden in Nederlandse regels en daar hebben we blijkbaar langer de tijd voor nodig. Op zich wordt al heel lang, dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dit is al heel lang in de maak en veel bedrijven, organisaties zijn er ook echt al wel lang mee bezig. Maar ja, er zullen er altijd zijn die het gewoon niet zo op het vizier hebben. En wat wij horen van bijvoorbeeld mensen van de Cybersecurity Raad die wij hebben gesproken, een adviesorgaan van de overheid, is dat ze bang zijn dat vooral wat kleinere organisaties en organisaties in sectoren die er tot nu toe niet onder vielen, dat die het gewoon niet op hun netvlies hebben. En ja, als je nu nog moet beginnen, zeker als je het nu niet op orde had, ja, dan is het best wel werk. De regels zijn voor Nederland dus nog niet uitgewerkt, dus het is ook nog even de vraag van hoe gaat het toezicht precies georganiseerd worden. We zien bijvoorbeeld bij Europese regel, die privacy, Europese privacywetgeving, dat je ziet dat in Nederland wel heel veel gemeld wordt, maar dat er juist amper boetes worden opgelegd omdat de toezichthouder gewoon veel te weinig mankracht heeft. Dus dat is iets wat we moeten zien hoe dat zal gaan.
Blokker heeft het al jarenlang lastig. Winst maken doet het bedrijf al een tijdje niet. Redacteur Jan Braaksma volgt het bedrijf en zette de 5 hoofdpijndossiers op een rijtje.
Het eerste probleem is de herfinanciering, waar Blokker nu druk mee is. Ze hadden een krediet bij een Britse financier, maar daar kregen ze een meningsverschil mee tot in de rechtszaal. En dus moet er een nieuw krediet gezocht worden. Nou, dat zou binnen een week of twee geregeld moeten zijn, zei Inse Stapert, de directeur van Mirage, de eigenaar van Blokker, tegen mij. Verder speelt er de belastingschulden die het bedrijf heeft. Die tellen behoorlijk op, inmiddels meer dan 35 miljoen. Het leek er zelfs even op dat die acuut opeisbaar zouden worden, omdat Blokker een deal had met de Belastingdienst over uitstel van coronaschulden en een voorwaarde daarvan was dat het de rest van zijn belastingverplichtingen zou blijven voldoen. Nadat het een conflict kreeg met zijn financier, heeft het zijn btw niet afgedragen over het vierde kwartaal. Normaal gesproken zou je dan zeggen, dat is een probleem, want dan heb je niet aan die voorwaarden voldaan. Maar ze zijn in overleg gegaan met de Belastingdienst en dat is allemaal geregeld. Dus dat acute probleem is voorbij, maar feit blijft dat die 35 miljoen gewoon de komende jaren terugbetaald moet worden. Daarnaast is het distributiecentrum. Blokker heeft een heel groot distributiecentrum. Dat stamt nog uit de tijd dat het ook een grote concern was. Dus tot voor kort maakte bijvoorbeeld BCC, een zusterbedrijf van Blokker, daar gebruik van. En Big Bazaar, een voormalig zusterbedrijf, maakte er ook gebruik van. Die twee gingen failliet vorig jaar. Ja, sindsdien heeft het bedrijf overcapaciteit. Dat moet opgevuld worden. Een deel is al opgevuld door Ahold en een medisch toeleverancier. Maar er is nog ruimte om die doos verder vol te krijgen. Want met een distributiecentrum dat helemaal niet gevuld is, is het lastig. Of niet helemaal gevuld is, is het lastig geld verdienen. Dan zijn er nog gewoon de problemen die in de rest van de winkelstraat spelen eigenlijk. De kosten zijn erg gestegen. De huren zijn omhoog gegaan met de inflatie. De lonen zijn erg gestegen. Onder andere omdat minimumloon gestegen is. Ja, en de winkelstraat heeft het sowieso wel lastig. Hè? Je hebt de afgelopen jaren best wel wat faillissementen gezien na de coronaperiode. Ja, dat ettert allemaal nog door en dat komt natuurlijk de winkelstraat niet ten goede. Ja, en dan het laatste dossier is de verkoop die nog boven de markt hangt. Mocht de herfinanciering niet lukken, dan zou Blokker graag op zoek gaan naar een andere eigenaar, zei Inse Stapert tegen ons. Maar goed, nu die herfinanciering lijkt te gaan lukken, is dit misschien een dossier wat nog even boven de markt blijft hangen, maar wat minder acuut is dan die andere dossiers.
Ja, want kunnen we stellen dat één van deze dossiers het meest acuut is?
Zeker, ik zou zeggen de herfinanciering. Want Blokker heeft gewoon geld nodig om bijvoorbeeld voorraden te kopen voor de komende maanden. Ja, dat geld moet ergens vandaan komen. In dat conflict wat ze hadden met hun financier bleek ook al dat Blokker van alles geprobeerd heeft om geld naar zich toe te trekken. Dus ze hebben bijvoorbeeld een dividend gekregen van Intertoys, dat is een zusterbedrijf dat goed draait. Ja, dat geld is naar Blokker gegaan. De curatoren van BCC en Big Bazaar hebben nog wat uitgekeerd voor Blokker. Het heeft dus de BTW uitgesteld. Dus ze hebben van alles gedaan om de afgelopen maanden door te komen. Maar ja, als je weer nieuwe voorraden moet kopen voor de zomer en zeker voor het najaar, hè, voor november, december zijn de piekmaanden. Ja, daar heb je als winkelketen gewoon financiering voor nodig. Want anders, als je schappen half leeg raken, dan raak je zo'n spiraal die alleen maar naar beneden gaat en waar het heel lastig is om weer uit te komen. Dus dat is het belangrijkste. En ja, Blokker zelf verwacht daar dus binnen een week of twee witte rook over.
En stel, die financiering komt er niet. Dan willen ze op zoek naar een nieuwe eigenaar.
Ja.
Hoe realistisch is het dat deze winkel nog een toekomst heeft? Is er iemand die zich nog durft te branden aan het opkrikken van hun bedrijf?
Ja, ik denk wel dat er toekomst is voor een winkel zoals Blokker. Of dat er een plek is voor een winkel zoals Blokker. Een winkel waar je naartoe kan voor je huishoudelijke artikelen. En om pakketjes te versturen. En schoonmaakspullen te halen en dat soort zaken. De vraag is alleen, is dat met 400 winkels zoals Blokker nu heeft? En inderdaad, wie kan het bedrijf dat nog steeds rode cijfers schrijft? Het is een stuk minder dan in het verleden. In het verleden stonden er echt miljoenen, honderden miljoenen aan verliezen in de boeken. Dat is nu een stuk minder. Maar goed, iemand zei tegen mij, al het laaghangende fruit is wel een beetje geplukt. Ja, dus je moet wel een andere visie hebben dan de rest van de markt om daar iets mee te doen. En om dat bedrijf weer zwarte cijfers te laten schrijven. Dus het is wel een moeilijke klus. Mirage zelf gelooft er zeker nog wel in. Hè? Die doen niet voor niks zo hard hun best om weer nieuwe financiering te krijgen. Om die belastingschulden weer in het gareel te krijgen. Dus die werken er heel hard aan. Die geloven er ook nog in. Maar de andere retailkenners die wij hier over spreken, die vinden het af en toe wel een moeilijk verhaal. Zeker voor niet zozeer voor de vorm van Blokker, dus de huishoudwinkel, maar wel vooral voor het aantal winkels en zo groot het is geworden. En hoe je weer zwarte cijfers schrijft, dat blijft een uitdaging.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Wil je die automatisch binnenkrijgen? Abonneer je dan even op Dagkoers. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.